Wil je een beetje genoten van de aanbidding? Zoals ook zongen, dat Jezus ons wil dienen. En hij wil ons eren. En daar gaat het vanmorgen over. Daar wil ik met jullie naar kijken. Dat wij eerbied waardig zijn. En ik, in de informeel heb ik dat ik van eerbied waardig heb ik een extra i'tje toegevoegd tussen haakjes. En wie is bekend met turbotaal? Allemaal de handen omhoog. Oh. Oké, wie weet wat IIG betekent dan? In ieder geval. Dus eerbied waardig in ieder geval. Nou, dat komt zo meteen wel. Ik moet zeggen, het is een achteraf ontdekte ik toen ik bezig was met de voorbereiding hiervan, dat ik met hetzelfde thema, als het gaat over eer, en dat is synoniem in de Bijbel voor glorie, was ik eerder al eens bezig geweest. En toen kwam ik erachter dat ik het eigenlijk niet in één preek kon verhapstukken. Eigenlijk zou je er gewoon een hele serie van moeten maken. Ik heb nog een succesagenda. En daar staat een bladzijde in titulatuur. En er staat, zij die geen bijzondere functie vervullen, dus dat is gewoon onder de burgerij, wel edele heer, wel edele mevrouw. Zo wil ik jullie vanmorgen aanspreken. Wel edele heer en wel edele mevrouw. Zo horen jullie aangesproken en aangeschreven. Als je brief krijgt, mag daar eigenlijk boven staan, wel edele heer, wel edele mevrouw. Zijn er mensen hier die een universiteitsdiploma, een doctorandustitel hebben? Het betekent moet nog dokter worden. Overal waar anders achter anders staat, betekent moet nog worden. Memorandum betekent moet nog gememoreerd worden. Een doctorandus, even voor de goede orde, wel edelgeleerde heer. Wel edelgeleerde Piet, ja. En voor de predikant, is Lodewijk ook predikant? Ja, hè? Voorganger. Daar is wel eerwaarde heer. Wel eerwaarde mevrouw, mocht het een vrouwelijke predikant. Wel eerwaarde. Zijn er nog mensen wel gepromoveerd? Even kijken, dat was wel edelgeleerd. Dus dan komt het nog allemaal bij elkaar. Het stapelt op wel edel eergeleerde. Wel edel eergeleerde. Je zou bijna daarom al willen promoveren om zo aangeschreven te mogen worden. Wel edele mevrouw, wel edele heer, goedemorgen. Zo mogen wij op een hele hoffelijke manier met elkaar omgaan. Dat is al eigenlijk een vaste gegeven in onze maatschappij, in onze cultuur. Wij kennen in de sfeer van eer en hoffelijkheid denken we dan natuurlijk al heel gauw aan mensen die een bepaalde status en aanzien hebben in de maatschappij. Een koning, een president, of zoals we vroeger die drie noemden, de burgemeester, de dominee en de dokter. Die sprak u allemaal aan met u, die droegen een zwart pak en daar had je respect voor, daar nam je de pet vooraf. Alleen wij Nederlanders, aan de ene kant hebben we dat wel in ons bloed en in ons systeem, in onze cultuur zitten. Maar Nederlanders hebben ook wel iets van, doe maar gewoon, dan ben je gek genoeg. Zo hadden we vroeger een reclame, en ik even kijken, even testen. Koning, keizer, admiraal. Ja, met andere woorden, we zijn allemaal weer gelijk. We moeten allemaal wel een keer naar de wc en dan ziet het er allemaal even smakelijk of onsmakelijk uit. Die twee kanten van eer zijn er dus. En dat maakt dat het aan de ene kant, ik wil er theologisch wel wat meer over zeggen, dat zal ook wel voorbij komen. Maar om het te pakken en ook wat in de aanbieding naar voren kwam, ook met het laatste lied waar Lodewijk het over had, om van hoe vertaal je eer nou naar het samen zijn? Hoe vertaal je eer naar je eigen leven, naar gemeenteleven, naar hoe je met andere mensen omgaat? Dat heeft een stukje met cultuur te maken, maar het heeft ook te maken met besef. Besef wie God is, besef wie wij zijn, besef wie de ander is. Ik wil als eerste met jullie kijken naar Psalm 8. Psalm 8, als er ergens in de Bijbel zichtbaar wordt dat jij eerbiedwaardig bent, dat jij voor God een hoog aanzien hebt en van hem ook alle eer en glorie ontvangt, dan is het wel in deze psalm. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem of haar omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt. En ergens in een oudere vertaling staat, u hebt hem vlak bij de engelen geplaatst. U hebt haar gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. En dan gaat het in dit woord om, ze hebben het hier weer iets anders vertaald, maar het gaat om het woord glorie. Glorie, wordt ook vertaald met eer. En daar kom je achter wanneer je dus naar het Hebreeuws kijkt. In dit geval, en Trace die kent hem waarschijnlijk ook wel, het woord kaboot. Het woord kaboot betekent in eerste instantie gewicht. Wat zwaar is. Een steen is kaboot. Dat legt best wel gewicht in de schaal. En van dat gewicht wordt dan weer afgeleid dat dingen een bepaalde gewichtigheid hebben en dus ook een bepaalde betekenis en belang hebben. Er is iets om rekening mee te houden en vandaar komt dan het woord eer, wat soms ook weer wordt vertaald als heerlijkheid en als glorie. Maar vooral de duidelijkheid, heerlijkheid en glorie hebben ook in het Hebreeuws andere woorden. En dan gaat er over een bepaalde lichtschijn en noem maar op. En dat kan samengaan met eer. Maar het eer van God en het eer wat in deze psalm naar voren komt naar mensen toe, dat heeft te maken met het woord kaboot. En hoe dat kan werken met een woord dat van ene betekenis als het ware overgaat naar de ander, in dit geval van gewicht naar eer toe, dat zie je in ons Nederlands woord geweldig. Je proeft het al, als je mee uit elkaar peutert, dan hou je het woord geweld over en dat is niet echt bepaald positief. Ik heb in de Dikke Vandaal opgezocht en daar betekent geweldig in eerste instantie sterk en krachtig. Met hevige kracht geschiedend. Veel geraas makend. Gewelddadig. Buitengewoon groot en sterk. Verbazend, ontzettend en tenslotte bijzonder goed. Zo kan een woord dus van het gewichtigheid en van een bepaalde dreiging die ervan uit kan gaan juist betekenen iets heel bijzonders, iets uitmuntends, iets boven alles wat alle achting waard is, wat je maar in je lijf op kunt brengen. En zo gaat het ook met het woord eer. Eer heeft te maken met het belang en het gewicht dat iemand heeft in deze wereld. De eer van God, maar ook de eer van mensen. De eer die jij en ik dragen, gekroond met heerlijkheid en eer, staat er in de NBG-vertaling. En u hebt hem de heerschappij gegeven over heel de schepping. Iemand kan iets in de gewicht in de schaal leggen. Iemand die iets in de melk te brokkelen heeft. Bijvoorbeeld, dat kan te maken hebben met je positie. Niet alleen dat je mens geschapen bent naar Gods beeld, maar als jij een leider ergens van bent, dat je een bedrijf hebt, of je bent voorganger, oudste, of teamleider, of je bent burgemeester, of dokter, of koning, of president. Jij bent iemand die dankzij jouw positie iets in de melk te brokkelen heeft. Het gaat een beetje terug op het woord wat Lodewijk laatst noemde over je rol, de plek die je inneemt. In een organisatie en in de maatschappij. Ook daar hangt eer aan. Eer kan ook mee te maken hebben met wat je verworven hebt. Ik heb hier twee vrachtauto's neergezet. Allebei gekregen. De een toen ik lid werd van de vakbond CNV. Is een christelijk vakbond, niks mis mee. Heel leuk, maar ik kreeg hem zo en die heb ik op de plank gezet. Het is een Scania, daar is niks mis mee. Best wel een leuke auto. Maar ik heb hem gekregen, daar zat verder weinig tegenover. Ja, lid worden. Een andere vrachtauto, deze dus, Broersma Logistiek, daar heb ik 5 jaar op gereden. Door heel Europa. Daar was mijn huisje op wielen. En toen ik wegging bij het bedrijf, toen zeiden zij, jammer dat je weggaat. En mijn collega, toen ik op de planning zat, zei Piet, we konden jou bepaalde ritten toevertrouwen. Je kon het. Dus het weergeeft een stukje eer, wat verworven is door vakbekwaamheid, door inzet en als blijk van waardering voor wat je hebt bij mogen dragen aan een bedrijf. Wie van jullie heeft een diploma aan de muur hangen? Vooral doen, daar is niet iets om je voor te schamen. Het is om je eraan te herinneren dat je iets verworven hebt. En dat brengt een stuk eer met zich mee. Je mag ook daarin jezelf eren. Je merkt, ik hou het op dit moment positief. Want we kunnen natuurlijk ook een andere toon gaan spreken. Dat komt straks wel weer. Het is ook een eer voor mij. Niet zozeer als jullie mijn preek leuk vinden, maar als jullie straks naar huis gaan en zeggen van, daar moet ik over nadenken. Of daar heb ik meegenomen. Of dat heeft mij aangesproken. Of daar moet ik mee aan de slag. Woorden waar je wat aan hebt. Wat je weer verder helpt, ook in de week die voor je ligt. Het is een eer voor ons als gemeente wanneer de aanbidding dusdanig mooi is dat het ons raakt en ons meeneemt voor de troon van God en de aanwezigheid van Jezus Christus bijna tastbaar maakt. In brood, in druivensap, maar ook in hoe we Gods aanwezigheid ervaren en in het contact met elkaar. Het is een eer voor de gemeente wanneer gasten binnenkomen en laten we weggaan en zeggen, hier hangt een bijzondere sfeer. Ik kom hier graag weer. Nettie, mijn vrouw, heeft een kinderdagverblijf. Niet groot, er kunnen maximaal 6 kinderen in. Die kan ze tegelijk opvangen. Het is een eer voor haar wanneer kinderen komen. Het bevestigt dat ouders in haar iemand zien aan wie zij de zorg voor de kinderen toevertrouwen. En het is ook een eer voor haar wanneer de ouders daar hun waardering over uitspreken. In de mond-op-mond reclame. En dat het werven nieuwe klanten. Warren Buffett. Een gerenommeerd belegger. Wereldberoemd. Omdat hij ongeveer het meest succesvolle belegger is wellicht van alle tijden. Die man heeft gewoon miljarden op zijn naam staan. Die is ontzettend goed in analyseren van de markt, van bedrijven en van bewegingen om in te schatten waar liggen winstkansen, wanneer moet je kopen en verkopen. En zo heeft hij dus heel veel geld verworven. Bill Gates is een naam met eer om wat hij heeft neergezet met het bedrijf Microsoft en Windows. Er zijn dus mensen die eer ontvangen om wat zij hebben gedaan en om wie ze zijn of om de positie die zij hebben en of bekleden. En nou komt het. Eer kan een blijk zijn van rechtschapenheid. Eer kan een blijk zijn van rechtschapenheid. Van gezond, rechtvaardig, moreel gedrag. Maar is daar niet van afhankelijk. Dus met andere woorden, iemand kan ook eervol zijn puur om hun karakter, hun gedrag, hun godvruchtigheid, de manier waarop zij met wijsheid en geduld in het leven staan. Zo kunnen mensen, al hebben ze verder nooit een of ander bijzonder leidinggevende baan of functie gehad, hebben ze misschien nooit werk gehad buitenshuis. Vrouwen die thuis zijn gebleven, voor de kinderen gezorgd, daar hun leven en hun energie in hebben gegeven, maar dat op zo'n manier tot eer van God, tot opbouw van hun kinderen en hun gezin hebben gedaan, dat zijn mensen die eervol zijn, die verdienen eer op basis van hun rechtschapenheid. Maar een koning of een president komt ook eer toe, ook al is hij niet altijd even rechtschapen. Als u of ik bij meneer Asser van Syrië langs zouden gaan, dan ga je niet tegen hem zeggen, hey joh, zou je dat niet anders doen? Dan begin je toch met, geachte heer de president, ik wil graag mijn zorgen uitspreken over uw land. Zo doe je dat ook. Misschien niet aan de keukentafel, maar wel als je hem aanspreekt. Eer kan een blijk zijn van rechtschapenheid, maar is daar dus niet van afhankelijk. En daar kom ik zo meteen weer op terug, dat eer niet afhankelijk is van hoe iemand zich gedraagt. Dat is heel belangrijk om te onthouden. Er is een woord in het Grieks wat we voor eer gebruiken in het Nieuwe Testament. En dat is timao. Dat heeft ook iets met gewicht te maken. Maar dat gaat meer naar waarde. Iets schatten, taxeren. Dus je moet een beetje inschatten wat is iets of iemand waard. Om het maar even mijn eigen woorden te zeggen. En dat geeft al aan waar het dan mis kan gaan. Want in die schatting die wij hebben van de eer die wij voor iemand, ook voor onszelf zouden moeten geven, daar gaat het dus nog wel eens mis. Het op waarde schatten, dat is nog niet altijd even eenvoudig. Het op waarde geschat worden van je eigen plek als leidinggevende is natuurlijk hetgene waar we als in de maatschappij, in het normale leven, het meeste tegenaan lopen. Mensen falen op moreel gebied, op hun authenticiteit, op hun integriteit, om het maar even heel persoonlijk te houden. Dus in hoeverre zijn zij integer naar mensen toe om hen heen? En dat geldt voor bestuurders, voor politici, voor mensen die bedrijven aansturen, mensen die veel bezit hebben, mensen in posities, bepaalde rollen en functies. Afgelopen zomer waren wij in Vancouver, Canada, helemaal aan de westkust. En er zijn de afgelopen jaren heel veel mensen uit ver oosten, dus uit Hongkong en zo, naartoe geëmigreerd. Canada is een vrij open land wat immigratie betreft. En als je maar genoeg geld hebt, voor mij, uit mijn hoofd was het ooit 2,5 ton, dan kon je zo het land in. Je moest Engels kunnen spreken en 2,5 ton hebben en dan was je welkom. En het frappante is dat zij dat hele kustgebied bij Vancouver, dus nou, vlak rondom de haven, de stad zelf, daar wonen dus heel veel mensen. We zeggen dan Chinezen, maar het zijn heel veel mensen uit het Verre Oosten. Die heel veel geld hebben en dat zie je. Zij rijden in dure sportwagens, maar hebben zelf nooit een dag van hun leven hoeven te werken om dat eer van dat bezit op te bouwen. Vanuit het morele besef en een verantwoordelijkheidsgevoel. Hun integriteit zit er niet in. Dan is geld en hun bezit is dan niet een eer op hun werk. Het is niet een kroon op datgene wat zij hebben gedaan, maar het is een gratis overvloed die zij zonder verantwoordelijkheid aan zichzelf kunnen verspillen. Dat is wat mensen zelf fout doen. Maar waar het ook wel eens misgaat, is hoe wij tegen mensen aankijken. Hoe schatten wij nu anderen in? Hoe gaan wij om met andere personen? Gewone mensen, de weledele heer en de weledele mevrouw in onze nabijheid, dan wel de weleerwaarde heer en noem maar op. En dan hebben we nog wel eens de neiging, vooral als Nederlanders, om heel snel terug te grijpen naar die reclame en denken, koning, keizer, admiraal, poppelen gebruiken ze allemaal, dus. En dan begint het op de jij-gebied en vaak achter de rug om negatief spreken over andere mensen. En als het nou alleen maar buiten de kerk zou gebeuren, zou het niet zo'n probleem zijn. Maar het gebeurt ook in de kerk. Het gebeurt in mijn eigen huis. Het komt soms ook uit mijn eigen mond. Het is zo eenvoudig om er net naast te zitten bij de dingen die God van ons vraagt, die hij ons geeft. Zoals het lied wat we net zongen. Jezus zegt, dit is wat ik jullie geef om te doen. Dit is wat de wereld van mij ziet. En tegelijk zijn wij in staat om net even wat anders te laten zien. Zo wil ik vanmorgen met jullie gewoon even dat landschap van eer als het ware verkennen. En we zijn op verschillende gebieden bezig in de gemeente. We hadden laatst een bijeenkomst met de hele werkgroep van relaties, de hele afdeling van relaties. En we zeiden van, er zijn zoveel dingen waar we goed in zijn, dat zijn als het ware pieken, soort bergtoppen in dat landschap van relaties. Maar er zitten ook plekken waarin we het minder goed doen, waar we extra aandacht aan moeten geven. En wat je dan wilt is dat je op het gebied van relaties de cultuur als het ware over de gehele bandbreedte een paar graden omhoog tilt. Zodat de gaten die erin zitten gevuld worden en de dalen minder diep zijn. En dat we een gelijkmatig cultuur krijgen van relaties met elkaar. En dat geldt ook met eer. Er zijn plekken op het gebied van eer waar we het heel goed doen. Wellicht dat we vol hartstocht God eren. Hier en thuis op alle andere plekken. Maar de apostel Jacobus schrijft al dat ons tong in staat is om aan de ene kant God te zegenen en aan de andere kant onze broeder te vervloeken. Mijn verlangen aan het eind van deze dienst, met deze preek, is om daar zo naar te kijken, over te spreken met elkaar, dat als het ware die hele bandbreedte, dat hele veld van eer, een paar graden omhoog tillen. En om dat te doen is het goed te beginnen waar de eer vandaan komt. En dat is God zelf. In Exodus 19 is het de eerste keer dat God echt verschijnt. In Genesis gaat het over de schepping, Abraham, Isaac, Jacob, Noach en noem maar op. En dan komt God, die bevrijdt het volk Israël uit Egypte, brengt ze naar de Sinai bij de berg Horeb. En daar verschijnt hij aan hun. En dat woord kaboot komt voor in Exodus 19 vers 16. En daar verschijnt God in een wolk. En dat is een wolk van kaboot. En dat wordt vertaald in onze Bijbel met dreigend. Donkere wolk. Als er zit ook donderslagen bij en bliksem. Het lijkt wel alsof er een enorme onweer plaatsvindt. En als je dat gaat uitzoeken in de Bijbel waar Gods eer voorkomt en hoe God verschijnt, dan merk je dat de aarde bijna zijn heerlijkheid en zijn eer niet kan verdragen. De aarde wankelt, bergen smelten als was voor de Heer, staat in een van de psalmen. Gods eer en zijn heerlijkheid, dat hoort bij wie hij is. Dat is God. God en eer, net zoals God en liefde en God en zegen, dat zijn synoniemen, die horen bij elkaar. En Gods eer vervult heel de aarde. Zijn eigenschappen zijn overal terug te zien. Ik kan daar vanmorgen niet over uitweiden, maar ga maar bladeren door de psalmen, vooral wat lofpsalmen. En het is ongelooflijk hoe Gods eer in alle dingen terugkomt. Je moet ook denken aan wat Jesaja zag bij de roeping. Toen hij in de tempel was, had hij een visioen en hij zag God en zijn heerlijkheid. En zijn zomen die kwamen neer en hij vervulde heel de tempel met zijn eer en zijn heerlijkheid en zijn glorie. En dat straalde gewoon uit naar buiten toe. En Jesaja dacht, ik ben er geweest. Maar God heeft hem gereinigd en gezegd, ik zend jou. Want Gods eer is er niet op uit om mensen kapot te maken, maar om mensen heel te maken. In Exodus 33, vers 18 tot 23, lezen we daarover. Daar vraagt Mozes aan de Heer, laat mij toch uw majesteit zien. En dan zegt God, ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Dus dit is zijn heiligheid waarmee hij komt. Dit is zijn eer. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. De zichtbare kant. Dan zegt Mozes, maar zei de Heer, mijn gezicht zul je niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En toen sprak de Heer, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen te staan. Als je dan mijn majesteit, mijn heerlijkheid, mijn eer voor je langs gaat, dan zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. En als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Gods heerlijkheid en eer zijn zo groot dat je rechtstreeks niet kunt zien. Maar de keerzijde daarvan is Gods genade. Het is Gods eer dat het met ons goed gaat. Als God als een koning wordt beschreven, gaat het erover dat zijn recht en zijn gerechtigheid over heel de aarde heersen. En dat recht wordt gedaan aan mensen, dat mensen geholpen worden, dat er genezing plaatsvindt, dat mensen zich geholpen weten. Psalm 91. Een prachtige psalm over Gods bescherming. Er staat in vers 15, roep jij mij aan, ik geef antwoord. In nood zal ik bij je zijn en ik zal jou bevrijden. En dan staat hier, en ik zal jou met roem overladen. Hier geeft God zijn eer aan degene die hem aanroept. Ik zal je bevrijden en met roem overladen. Ik wil ook graag naar Hebreeën 2 gaan. In het Nieuwe Testament, Hebreeën 2, vers 6 tot 10. In Hebreeën 2 komt die psalm 8 weer terug. En er staat, als het gaat over wie Jezus is en hoe alle dingen zijn op dit moment, zegt, veel eer geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd. Wat is de mens dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? De woorden van psalm 8. U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. U hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. En doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dit is dus de mens. maar dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet. Wel zien wij dat Jezus, die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen, wij zien Jezus, nogmaals voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst, vanwege zijn lijden en dood, nu met eer en luister gekroond is. Eer die God geeft aan mensen. Een eer dat een beweging van herstel is door Jezus Christus. Is datgene wat hij ook op jou en mij laat neerdalen en aan ons uitbesteedt. Wel edele heer, wel edele mevrouw. Jij bent, ik ben met eer en luister en heerlijkheid gekroond als beeld van de eeuwige God. En dan zegt God, nou zijn jullie mijn medewerkers. Jezus zegt, ik wil dat jullie dit ook doen. En wat dan? Gaan we weer terug naar Exodus 20. Want daar krijgen we rechtstreeks de opdracht in de 10 geboden dat wij eerbied tonen. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Of zoals wij het geleerd hebben, eert uw vader en uw moeder. En dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Dit is het eerste gebod. Dit is het zesde gebod. Dus het eerste gebod dat gaat over hoe wij als mensen met elkaar moeten omgaan. En let wel, in dit gebod staat niet eer uw vader en uw moeder als ze zich fatsoenlijk gedragen. Of eer uw vader en uw moeder als je ze nog kent. Of eer je vader en je moeder. En voel maar op, er staat niet als. Er staat eert uw vader en uw moeder. Dat is wat ik dus eerder zei, dat eer mag, kan samengaan met rechtschapenheid, maar is er niet van afhankelijk. God vraagt ons om mensen te eren, omdat dat bij hem hoort en hij wil dat wij bij hem horen. En zodat wij dat doen wat ook bij hem hoort. En dat is eren. Eert uw vader en uw moeder. En er is natuurlijk ontzettend veel over te zeggen. Over dingen die misgaan in oude kindrelatie. Een prachtig boek van Rick Warren over doelgericht leven. Die heeft daar een aantal dagen aan gewijd. Want het is een lastig onderwerp. Er gaat ontzettend veel mis. Niet alleen in de oude kindrelatie. Maar dit gebod is als het ware een model voor zoveel relaties in de samenleving. Dit is Gods blauwdruk van hoe wij met elkaar dienen om te gaan. En hij stelt het niet aan voorwaarden. Hij zegt, ik weet dat er veel misgaat. Maar in die beweging van herstel en van genade is het zo belangrijk dat wij leren om te eren. In Spreuken 24, vers 21, ik wil nog een paar versen eruit pikken vanmorgen. Spreuken 24, vers 21, mijn zoon, mijn dochter, heb ontzag voor de Heer en de Koning. En ga niet om met wie zich tegen hen verzetten. Ga, heb ontzag voor de Heer en de Koning. Hij zet ze bijna tegelijk neer. In 1 Petrus 2 uit het Nieuwe Testament, daar schrijft de apostel, erken omwille van de Heer het gezag van bestuurders die door mensen zijn aangesteld. Van de keizer, de hoogste autoriteit. Van de gouverneurs, misschien wel de ministers of de burgemeesters te noemen. Die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen. En verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen. Maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere. Heb uw broeders en zusters lief. Heb ontzag voor God. Eerbiedig de keizer. Wat ik vanmorgen vooral met jullie mee wil geven, met ons mee wil geven, en aansluiting ook wat in de aanbidding voorbij is gekomen, is hoe ongelooflijk belangrijk het is dat we elkaar zien zoals God ons ziet. Dat we over elkaar spreken zoals God over ons spreekt. Dat we elkaar behandelen zoals God ons behandelt. Jij bent een weledele heer of mevrouw. Misschien hier en daar wel een wel eerwaarde of wel zeer edel geleerde of weet ik veel wat allemaal mooie titels er zijn. En ja, aan de ene kant koning, keizer, admiraal, we hebben allemaal poppelen nodig. Dat is een ding wat zeker is. Dat zorgt ook dat we bescheiden zijn aan de ene kant. Dat zorgt ook dat we niet hoeven te dwepen met mensen. Dat we hun niet op een voetstuk hoeven te plaatsen waar ze niet thuis horen. Maar aan de andere kant, wel edel. Wel edel ben jij, meneer, mevrouw, jonge meisje, dochter van God, zoon van God. Wel edel, zo mag je met elkaar omgaan. Ook in de gemeente. Hoe we over elkaar spreken, hoe we over voorgangers en oudsten spreken, hoe we over de commissaris van de koningin die deze week, of van de koning tegenwoordig die hier van de week naartoe komt. Hoe we over politici spreken. Dat deze gemeente een plek mag zijn dat waardevol is, ook in hoe wij mensen eren. Als beeld van God en dragende verantwoordelijkheid en een plek die hun toekomt omdat God hen daartoe heeft aangesteld. En als laatste Psalm 72. Psalm 72 vers 18 en 19. Een gebed voor de koning dat God de koning de eer zal geven. Want als de koning eer ontvangt en eervol is in zijn koningschap, dan is er recht, vrede, gerechtigheid en welzijn door heel het land. Dat is de eer van de koning. En dan eindigt deze psalm: geprezen zij God de Heer, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Geprezen zij zijn luisterrijke naam voor eeuwig. Mogen zijn luister, zijn kaboot, zijn eer, heel de aarde vervullen. Amen. Amen. En dit was eigenlijk alles wat David had willen zeggen. Want dan staat er, hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isi. Zullen we samen bidden. Heer, dank u wel voor uw eer dat u aan ons bekend maakt. Heer, dat u zo'n eervolle God bent, dat u alle eer toekomt. Heer, en dat wij daar niet over uitgesproken kunnen raken. Hoe groot u bent, hoe waardevol u bent, hoe heerlijk u bent, hoe vol genade u bent, hoe goed u bent, hoe rechtvaardig u bent, hoe barmhartig u bent. Heer, en zo bent u ook onder ons. En zo roept u ons ook op. Ja, u maakt ons deelgenoot van uw eer en heerlijkheid. U hebt ons gekroond met luister en heerlijkheid en eer. Heer, het gaat mijn verstand vaak te boven. Het gaat ons verstand vaak te boven. We zien het niet zo altijd, zoals de apostel dat schreef. Maar we zien Jezus, onze voorman, onze leidsman, met heerlijkheid en eer gekroond. En we weten dat zijn kroon ook op uw gemeente rust. Heer, en elke keer als wij bidden dat uw heerlijkheid mag komen, dat u alle eer toekomt, bidden wij ook dat uw eer doorwerkt in andere aspecten van ons leven, in ons geld, in ons spreken, in ons denken. Heer, dat het negatieve, het minachtigende wordt weggebannen. En dat uw genade en uw goedheid en uw eer het overneemt. Dat u ons bekleedt met een gewaad van lof en eer in Jezus' naam. Amen.